Goedemorgen, hartelijk welkom in de eredienst allemaal en vooral ons gasten. Ik zie daar als meerdere gasten, hartelijk welkom. En die kerk is die plek waar de Heer Jezus ons bij elkaar brengt en waar ons die boodschap van genade, van redding, van zijn koninkrijk mag horen. En dit is ons bede dat het voor jullie allemaal opbouwend zal wees en dat je nader aan die Heer komt. Voordat ons die eredienst begint, is daar drie afkondigings. Die collectus is vandaag bestemd voor diakonie en voor hulpbehoevende kerken, hulpbehoevende theologische studenten. En die tweede een wordt speciaal door die diakens aanbeveeld. Die kerkkamp, gemeentekamp, zal hier jaar plaatsvinden. 23 september, zaterdag tot maandag 25 september, als de Heere wil, bij Trigatspoort in Bronkhorst Spruit. Alsjeblieft RSVP bij zuster Anita Mieske voor die einde van augustus. Omdat zij nou bij in Amerika is, zal ik dit aanbevelen om dit op WhatsApp te doen. Hartelijk welkom en ik wil graag allemaal aanmoedigen om te komen. Dit was laatst jaar bij je gaaf en ik denk dit gaan weer bij mooi weer ieder jaar. Die kerkraad, we plannen een pre-Ecclesiastes-cursus op 22 augustus. Als die Heere wil, en dit is niet net voor pre-Ecclesiastes niet, alle mans- en vrouwenlidmaten is welkom. Dit zal handelen over voorbereiding en die proces van pre-Ecclesiastes en ook die liturgische aspecten. Van wat maakt ons in het dienst, hoe komt doen ons dingen, zoals wat ons dit doen. Dit was die afkondiging, dus laat ons onze aandacht op die Heere richten. En ons zit al begin met die zing van Psalm 121, die Israëls ontfermer is voor eeuwig ons beschermer. Dat is prachtige woorden om mee te beginnen. En ons mag dus nou ook ons vertrouwen in hem uitspreken. Laat ons daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom, ons zingen nu samen Psalm 89, die zesde strofe. Ons wandel in die lucht wat van God afstraalt en ons wijs, ons vreugde dat ons God kan dienen. Omdat God ons bevrijdt door Christus, mag ons nou en moet ons ook voor hem lief. En daarvoor heeft die Heere die 10 geboden alreeds in die Ou Testament gegee. Baie van die wette was seremoniele wette, dit het vergaan, dit is deur Jesus vervul, maar die 10 gebooie bly staan. En dit is die manier waarop ons God en ons naaste moet lief hê. Kom ons luister saam daarna. Moses het dus die hele Israel laat roep en hy gaan nou die wet herhaal, Deuteronomium 5. En hy het vir hulle gesê, hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Jahwe onze God het by Horeb met ons een verbond gesluit. Met ons vaders het Jahwe hier die verbond nie gesluit nie, maar met onszelf. Ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezicht tot aangezicht het Jahwe op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is Jahwe, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Jahwe, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van hulle wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, zodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan denk dat jy in Egypteland een slaaf was, en dat Jahwe jou God jou daarvandaan uitgeleid het door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het Jahwe jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos Jahwe jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begee nie. Jy mag nie jou naaste se, na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerij of sy diensknecht of sy diensmaag, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Dat ons nou saam voor die Here ons skuld bely. En ek het daarvoor die volgende woorde neergeskryf wat ons in ons harte kan saamspreek. Heilige God, ons bely dat ons in sonde gebore is en elke dag sonde doen. U weet wat ons gedoen het, u weet selfs wat ons in ons harte vir mense weggesteek het. Ons het vooral teen u gesondig. Ons het ons eie begeertes en ons eie wil gevolg. Ons het ons gaves en die geleenthede om u te dien gemors en ons het u nie met ons hele hart lief gehad nie. Vader in die hemel, ons vra nederig, dat u ons genadig sal wees. Vergeef ons sondes en was ons met die bloed van uw Seun Jezus Christus. Ons bely dat ons niks vir u kan aanbied nie. Ons kom nou toe alleen in die naam van Christus. Hy is ons gerechtigheid en heiligheid. Heilige Gees, u wat Here is en levend maak, ons vra dat u ons harte sal vervul en ons nuut sal maak. Leer ons om uw wil lief te heen en om die sonde te haat. Gee ons die begeerte en vaste voornemen om Jezus te volg en elke moment voor hom te leef. Amen. Laat ons nou saam sing, Psalm 89 vers 17. Teenoor die mag van sonde en dood, soek ons beskerming by Gods guns, by sy genade. mag ons nou die genade van God hoor. Ek lees dit uit Handelinge 13 vers 38 en 39. Laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat door hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. En dat elk een wat glo, door hom geregverdig word van alles waarvan julle door die wet van Mooses nie geregverdig kon word nie. En laat ons nou saam sing, ons vreugde oor Gods genade, Psalm 9 vers 10. Laat ons saam bid. Almachtige God, ons Vader in die hemel, ons dank u dat ons weer saam mag wees, dat ons saam als uw gemeente bij elkaar mag kom, en dat ons mag weet dat u aanwezig wil wees, wanneer ons in die naam van Christus, uw Seun, bij elkaar is. En Heer, ons wil u hartelijk daarvoor danken. Ons dank u dat u ons en ons kinders uit die duisternis geroep het, om in uw licht te leef en die lewe te ontvang. Dank u dat u uw eie Seun gegee het, om ons van ons sondes te red en ons met u te versoen, om die verhouding met u weer te herstel, om dit heel te maken. Nou mag ons uw kinders wees en rechtig leef. Heer, ons dwaal gauw af, so skape wat hulle eie kop volg, of net die skaap wat voorop loop, volg. Ons laat ons door die sonde mislei. Wil u ons by die verlossing bewaar, door die woord, en door die hele tyd weer die evangelie van Christus aan ons te laat hoor. Ons dank u dat u dit laat uitleg, dat u dit herhaal in die prediking, en dat ons daarin die aanspraak van ons Heer Jezus Christus mag hoor. En daarom wil ons vraag, Heer, help ons om te luister, en om dit gehoorzaam te aanvaar. Zie in die prediking, zie in ons dienst, en ons vra dit uit genade van wie Christus u Seun. Amen. Ons gaan een gedeelte lees van die boek Markus, hoofdstuk 1, vers 9 tot 39. Die focus is vanochtend op die roeping van die disippels. Ek wil een paar preken hou oor wat het beteken om Christus te volg en om disippel te wees en om disippels te maak. En amper elke evangelie begin ook met die roeping van die 12 disippels. Eerst vindt ons beskrywing van Johannes die Doper, sy aankondiging van Jezus, die Messias, en dan vers 9, lees ons, en in daardie dae het Jezus van Nazareth in Galilea gekom, en is door Johannes in de Jordaan gedoop. En dadelijk toe hy opklim uit die water, sien hy die hemel skeur, en die Gees soos 'n duif op hem neerdaal. En daar het 'n stem uit die hemel gekom, U is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En dadelijk het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. En hy was daar in die woestyn 40 dae lang, terwyl hy deur die Satan versoek is. En hy was saam met die wilde diere en die engele het hom gedien. Daardie gedeelte word deur Matteus baie meer omskryf. Markus is kort en kragtig. Nou gaan hy aan, vers 14. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelijk het hulle hul nette laat staan en omgevolg. En toe hy daar vandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, wat besig was om die nette in die skuit hiel te maak. En dadelijk het hy hulle geroep, en hulle het hul vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan en hom gevolg. En hulle het in Kapernaum gekom en dadelijk op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. En hulle was versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. En daar was in hulle sinagoge een man met 'n onreine gees en hy het uitgeskreeuw en gesê, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus, Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u, wie u is, die heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan van hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeuw en uit hom gegaan. En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê, wat is dit? Wat 'n nuwe leer is dit, dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is? En die gerug aangaande hom is dadelijk versprei in die hele omtrek van Galilea. En dadelijk, toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, kom hulle saam met Jakobus en Johannes in die huis van Simon en Andreas. En die skoonmoeder van Simon het siek gelê aan die koors, en dadelijk het hulle hom van haar gesê. Daarop gaan hy na haar, neem haar hand en rig haar op, en dadelijk het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na hom gebring allemaal wat ongesteld en van duivels besete was. En die hele stad het by die deur saamgekom. En baie wat aan allerhande siektes gelei het, het hy gesond gemaak en baie duivels uitgedryf. En die duivels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. En Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. En toe hulle hom vind, sê hulle vir hom, almal soek u. En hy sê vir hulle, laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek uitgegaan. En hy het die hele Galilea deur in hulle sinagoges gepreek en die duivels uitgedryf. Dit was die koms van Christus in die vlees, wat 'n geweldige impak gehad het op Israël. Laat ons nou sing skrifberuiming 24 vers 1 en 2. Ons het gelees dat Jezus sy disciples gesoek het en uitgekies. Ons het nou ook daarvan gesing. Hy het ons in Christus uitverkore, voordat daar tyd of wêreld was. God soek sondaars, en het hulle uitgekies. Ons gaan nou ook na die preek sing van die rus wat ons by Jezus vind, as ons hom volg, as ons hom verbonden is. Skrifberuiming 18 vers 1 en 3 en 5 tot 8. Dat ons rust vindt bij Jezus en van hom leer en sy juk op ons neem. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. En ek het aan die begin een vraag voor die kinders. Hoe het jy in die kerk beland? Vanochtend. Hoe het jy hier uitgekomen? Jy het toch nie op jou eie gedenk van, vanochtend ga ik denk ik maar kerk toe. Jy het jou breukies gevat en op stap gegaan nie. Jou ouders het jou saamgeneem. Jy het samen die motor geklim en dalk sê jou pa of ma, maak gauw, dis tyd, kom, ons moet ry. Of jy het met die voeten gestap, ons sien altyd Linke en Maddie en Rachel, wat so kerk toe stap daar, terwyl ons voorbij ry. En jy stap samen met jou ouders en grootouders. Nou, hulle neem jou saam kerk toe. En nie net vandag nie, dit het lang gelede begin. Jou ouders het jou oor Jezus vertel, dat jy gedoop is, dat God jou vader is, dat hy jou gekies het, toe jy nog een klein babekie was. Of daarvoor selfs, hy het jou reeds geken, voordat jy gebore was. Hy het jou lief. En alles wat jy oor God en oor Jezus weet, het jy van jou ouders, of dalk van jou grootouders gehoor, hulle het daarmee begin. En daarna die kerk en die school en ander mense. Jou ouders het jou by die hand geneem en jou geleer om Jezus te volg. Saam op pad achter Jezus aan. En jy volg hulle totdat jy selfstandig begin stap en oud genoeg is om jou eie keuses te maak. En ek hoop van harte dat as dit zover is, dat julle sal aanhou om Jezus te volg. Nou, ek denk die ervaring wat die kinders het die meeste van ons ook, dat ons so groot geword het en so begin het om Jezus te volg. Saam volg ons Jezus, dit is een opwindende reis. Maar as ons nou in die boek Markus lees, dan lyk alles daar eindelijk een beetje ver weg. Jezus roept 12 disciples, ja, dit is ergens in Galilea. Ek ken nie eens die plek nie. Ek sal graag een keer daar rondkyk. Maar ek was nog nooit daar nie. En hulle word vissers van mense, natuurlijk, want die apostels het die evangelie versprei. Maar ons allemaal kan denk, terwyl ons dit lees, dit gaan toch nie rechtig oor my nie. En daarom het ek dus met die kinders begin. Julle ouders het julle by die hand geneem en geleer om Jezus te volg. Want dis precies wat Jezus sê, volg my. En dis wat het beteken om disipel te wees. Dan volg jij Jezus. Wat betekent dit? Kom ons ontdek saam hoe onze disciples van Jezus geword het en wat ons als disciples van Jezus maakt. Dit thema is, Jezus roep jou, volg mij. De eerste gedeelte, ons gaan in drie stappen door die tekst. De eerste is, kom binnen in die koninkrijk. De tweede, hij begint met 12 gewone mensen. En die derde, disciples, wordt vissers van mensen. Dus Jezus roep jou, volg mij. Kom binnen in die koninkrijk, is die eerste gedeelte. Nou, dit begin, ze zullen in Engels zeggen, it starts with a bang. Dit is tijd, zei Jezus. Johannes, die voorloper van Jezus, het zijn werk klaar gedaan. Die mensen het hij voorbereid op die komst van die lang verwachte Messias, die redder van Israël. En dan verskyn Jezus. 30 jaar lang, na zijn geboorte, het is stilgebleven. En nou begin sy publieke optrede. En die eerste woorde wat hy spreek is, die tyd is vervul. En die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou, as jy lang vir iets gewag het, en skielik sê iemand, dis tyd, dan spring jy op, ha, dit is sover, eindelijk. Jy kry bericht dat die operatie, waarop jy vir weke of maande dalk gewag het, gaan plaasvind. Nou, die operatie self is nie lekker nie, maar het is wel mooi dat dit kan gebeur. Jy het lang daarvoor gewag, en nou hoor jy dat die tyd aangebreek het, nou kom jy in aksie. En so is dit ook met die boodskap van die koninkryk. Jezus, wanneer hy verskyn, bring hy die koninkryk. Dit is die doel van sy komst in die wereld, om die sonde ongedaan te maak, die koninkryk van die sonde en die dood. Vijande van God word Gods kinders, door sy leiding en sterwe. Die hele skepping word selfs herstel. Daar kom weer vrede. En Markus noem dit die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk van God. Jezus het die verlossingswerk voltooi. As hy begin met hierdie boodskap, dan moet hy dit nog gaan doen. Maar intussen het hy dit voltooi. Ons mag daarop nou terugkyk. En daarna het hy die 12 uitgestuur om sy oorwinning op die sonde en die dood oorals bekend te maak. Die reddingswerk is voltooi. Die koninkryk het op aarde begin en versprei. Sondaars kan binnengaan in die koninkryk van God. Die oorwinning van Jezus moet oorals bekend gemaak word. Dit is goeie nuus. Ons en al die andere sondaars word gered uit genade. Die koninkryk is nie iets wat ons met ons activiteit bou nie. Maar dit is die koninkryk van die hemelen wat neerdaal uit die hemel. God self bring dit. En dit het aangebreek toe Jezus die redder op aarde verskyn het. Dit brei uit wanneer mense die goeie nuus hoor en gehoorsaam. Nou, hoe word 'n mens deel van die koninkryk? Bekeer julle en glo die evangelie, sê Jezus. Kort en krachtig. Dis so moeilik soos dit en dis so eenvoudig soos dit. Ja, dis moeilik. Want allemaal van ons, soos ons gebore word, is sondaars, sonder uitsondering. En dit beteken dat jy en ek vas is in ons sondes. Jy is trots, ek soek my eie eer. En allemaal van ons is geobsedeer met onsself. En behalwe dat dit jou nooit gelukkig kan maak, nie, skep dit afstand tot God, die lewensbron. En jy leef onder sy oordeel. En daarom moet elke mens tot bekering kom. Dit is een totale omkeer, 180 graden. Mensen noem dit een U-turn. En dit is baie beelden, je draai 180 graden, je gaat die andere richting opstap. En jy kom met leë handen, soos een smeekeling, naar Jezus toe en jy onderwerp jou aan hom. Om deel te word van sy koninkryk, beteken dat jy die koning eer en gehoorzaam. Dit beteken oorgave, onderwerping, selfverloning. En daarom kom die prediking van die koninkryk van God oorals in die wereld in die vorm van een bevel naar mense toe. Bekeer jou en glo die goeie nuus van Jezus. Om te glo beteken dat jy leer en aanvaar wat Jezus gedoen het om jou te red in jouw plek. En dat jy volledig op hom vertrouw. En daarom, ek het nou duidelijk gesê dat het moeilik is, want jy moet jou bekeer, jy moet verander. Maar daarom is dit ook heel eenvoudig. Jy het net geloof in Jezus nodig. Niks meer nie. Om met leë handen sy verlossingswerk te aanvaar, dit is wat het is. Dit is nie nodig om iets aan toe te voeg nie, of om te kwalificeer. Dit is net uit genade. En dit kan wees dat jy vandag vir die eerste keer een kerk binnenstap. As jy die roeping van Jezus hoor, neem dit ernstig. Moet nie uitstel nie. Jezus wil jou red van die komende oordeel. Sonder hom is jy verloren. Bekeer jou en glo die blye boodskap dat Jesus alles vir jou gedoen het om jou te red. En verheug jou dat jy die koninkryk van God mag binnengaan. Hier is die lewe. Maar broers en susters, hoe gaan dit eindelijk gebeur? Daar die koninkryk op aarde, hoe gaan een man, Jesus, oor die hele wereld, een koninkryk vestig? Dis die tweede gedeelte van die preek. Hy begin met 12 gewone mensen. Want probeer net indenk hoe jy as persoon, as een persoon in die hele wereld invloed zou wou kry. Probeer jy om de middel van getallen invloed te kry? Populisten het uitgevind dat jy baie macht kan kry door mensenmassa's op te zweep. Als jy maar die rechte dinge sê, wat hulle wil hoor, wat hulle bekommernisse aanspreek, of wat hulle angste aanwakker. Populisme het in Duitsland een groot rol gespeeld en die Tweede Wereldoorlog laat begin. En ook in ons land is daar die gevaar van populisme, dat groot getallen mensen meegesleept wordt, hulle ontevredenheid aangewakker wordt en dat daar geweld van komt. Nou, als jy nie omgee om geweld te gebruik nie, dan kan jy dus daar die pad vat. Maar jy kan ook met een sterk weermacht lande verover en een groot wereldrijk stig, soos keizer Alexander die Grote. Maar hoe doen Jezus dit? Hoe het hy invloed gekry? As jy vandag in die wereld rondkyk, dan sien jy dat hy oorals in elke land volgelinge het. Miljoene volgelinge as jy oor die eeuwe kyk. Hoe het hy daar die wereldryk gevestig? Nou, dit is verbazend. Terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jezus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Het is die heel eerste ding wat ons lees na die aankondiging van die koninkryk. Jezus roep mense om hom te volg, om sy disciples te word, vers 16. En dit is hoe Jezus gaan werk. Hy roept 12 mannen om altyd by hom te wees. Hy het daar die disciples geleer, gevorm vir hulle gebid en later met sy gees vervul. Nou, ons weet dat Jezus op aarde gekom het om te lei en te sterf vir die sonde van die wereld. Maar behalwe die verlossingswerk het hy dus nog een groot taak verrig. 3 jaar lang het hy 12 disciples opgelei om die eerste verkondigers van sy koninkryk te word. Daar was honderde, partykeer duisende mense wat hom gevolg het, wat van wonders gehoor het en na Jezus toegegaan het, soos wat ons nou gelees het in Markus 1. Dit was een geweldige gebeure, dat bose geeste uitgedryf is, dat mense genees is, en dit het baie mense se aandag getrek. Maar Jezus het net 12 mense uitgekies, om altyd by hom te wees, om sy getuies en heroute te word. En Jezus' plan was, om door daar die 12 mensen, of 11 eindelijk, zonder Judas, en later plus 1, Paulus, om door daar die 12 mensen, te werk om sy koninkryk te vestig. Nou, en kyk, wat er mensen kies hy. Die wat Jezus roep en omvolg wordt disciples genoemd. Nou, die Joden het al disciples in rondloop, want rabbies, die leraars van die wet, het altijd disciples gehad in Israël. En dit was niet zoals bij ons niet, dat je in een klaskamer zit met boeken en dat je toetsen schrijft niet. Een Joodse student wat die wet wou leer, het zelf rondgekijk en die rabbi uitgezoekt wat hij wou volgen. En vervolgens het hij bij die rabbi gebleven. En hy was heel tyd saam met die rabbi. Hy het al die rabbiese woorde gehoor. En vooral die rabbiese interpretatie van die wet. Hy het dit aangeleer. En het selfs die gewoontes van die rabbi oorgeneem. Maar sy loyaliteit was altyd aan die wet toegewy. Want dis wat hy wou leer. Nou, Jezus doen dit anders. Hy vat dus een bekende concept van die leerlingen, die disciples van rabbies, en nou gaan kies hy self mensen uit. En hy roep hulle om sy disciples te worden. En Jezus' disciples volg hom en deel, net soos by die rabbi, sy leven met hom. Dus hulle is heel tyd saam met hom. En vir Jakobus en Johannes, vir Petrus en Andreas en die ander disciples, was dit een geweldige groot besluit. Hulle het hulle dagelikse werk achter hulle gelaat. En eindelijk een onzekere toekomst met Jezus begin. Hulle het nie, soos die rabbies se disciples, een uitleg van die wet geleer nie. Nee, hulle hele leven was aan Jezus toegewy. En van die dag af was hulle loyaal aan hom. En nou, wie kies Jezus nou? Hy gaan soek die disciples uit. Hy kies heel gewone mensen. Hy kies vissersmannen. Nie mensen met een woeste opleiding, of een graad, of een indrukwekkende staat van dienst nie. Nie mensen wat baie invloed het, soos soldaten of een gouverneur. Nee, hy gaan kies vissers in een afgeleë gebied, sonder politieke invloed, Galilea. Het is nie bepaald een dream team wat hy uitsoek nie. Maar kyk nou hoe bemoedigend dit vir ons is. Na die 12 het daar nog baie mense disciples van Jezus geword. Deur die getuienis van die apostels het Jezus der duisende, miljoene mense geroep in alle lande en culturen en taalgroepen. Die eerste generatie mense het self die apostels hoor preek. En daarna het hulle net soos ons die roeping gekry deur die Nieuwe Testament, deur die goeie nuus te hoor en het self te lees. En vir allemaal van ons begin die pad van geloof met die roeping wat van Jezus kom. Hy kies ons uit. Hy roep ons deur die goeie boodskap. En hy sê, volg my. Dit is nie nodig om vir die koninkryk te kwalificeer nie. Of jy een opleiding geniet het of nie, of jy blue collar of white collar werker is, of jy met jou hande dingen doen of maak, met jou brein dingen beplan of ontwerp, of met jou vingers op een sleutelbord tik, of al drie doen, hy roep jou en wil jou in dienst neem. Dit was die tweede gedeelte. Nou die derde. Disciples word vissers van mensen. Die eerste ding van een discipel is dat jij die koninkrijk van God mag binnengaan. Jezus redt die 12 wat hij geroepen heeft. Hij redt hulle van hulle zondes, hij maakt hulle deel van zijn koninkrijk. En dit is van toepassing op elke discipel van Jezus. Maar vervolgens heeft Jezus een speciale taak voor hulle. Kom achter mij aan, zei hij, en ik zal maken dat jullie vissers van mensen wordt. Nou, dit is een heel sprekende beeldspraak wat Jezus gebruikt. Hulle nieuwe taak is soos die werk wat hulle reeds ken en wat hulle nou achter hulle laat. Hulle gaan vissers word. Maar die net wat hulle uitgooi is die goeie nuus van Jezus. En hulle gaan mensen vang. Hulle word vissers van mensen. Die eerste disciples worden dus actief deel van Jezus' reddingsplan voor die wereld. Hij gaan hulle gebruik om ander van die oordeel te redden. Hulle wordt door die getuigenis van Jezus, door die goeie nuus, uit die duisternis en verlorenheid gered. En in die Nieuwe Testament vindt ons dan ook die 12 apostels dikwijls samen die 12 stammen van Israël genoemd, bijvoorbeeld in die boek Openbaring. Onthoud, God heeft Abraham geroepen om van hem een groot volk te maken en om alle volken op aarde te zien, die erom. En dit wordt door Christus, die zaad, die nakomeling van Abraham, vervuld. Die reddingsplan wordt werkelijkheid. En die 12 apostels vertegenwoordigen Israël, wat een zien zal wees voor alle volken. Nou, die vissers van mensen brengen een verblijdende boodschap voor die hele wereld. En daarmee is ons bij die laatste punt, het tweede gedeelte van punt 3. Want waar is die vissers van mensen vandaag? Die roeping van Christus moet steeds gehoord worden. Dit wordt al hoe dringender, omdat die dag van zijn komst en van die oordeel vandaag baie nader is als die dag toen Jezus die discipels geroepen heeft. Mensen moeten gered worden van die oordeel. Wie zal die dringende roep, dringende oproep laten horen? Ja, die apostels het hulle missie voltooi en hulle zelfs hulle levens gegee als martelaren. Hulle is niet meer hier nie. Is daar dan nou niet meer vissers van mensen nie? Broers en zusters, die goede nieuws van die koninkrijk en die redding van die oordeel moet bekendgemaakt worden tot aan die eindes van die aarde, zei Jezus. En die apostels het nog niet die eindes van die aarde bereikt nie. Maar hulle het ouderlingen aangesteld en gemeentes geplant. En elke gemeente van Christus is gebouwd op die fundament van die apostelen en die profeten. Om hulle getuienis oor Christus te verspreiden. Dit is die opdracht van die kerk. En Jezus zei in Matthäus 28, gaan, maak disciples. Door hulle te doop en te onderricht om te gehoorzaam. En voordat ons dan beginnen denken van, joh, nou, dat is wel baie werk, hoe gaan ons dit recht krijgen? Laat ons heel eerst blij wees dat die evangelie steeds in beweging is. En dat mensen tot vandaag die blije boodschap van Jezus kan horen. En die koninkrijk van God mag binnengaan. En ons het op diezelfde manier daar die evangelie gehoor. Verheug jou dat die evangelie niet tot zwijgen gebrengd kan worden. Die aankondiging van die koninkrijk het niet platgeval toen die apostels gestorven het niet. Jezus heeft zeker gemaakt dat daar nieuwe vissers van mensen zou komen. De kerk van Jezus zet die missie voort. Jezus heeft ons geroepen om zijn discipels te wees. Als die apostels die laatste vissers van mensen was geweest, dan was ons vandaag niet hier geweest. Nou, kijk maar naar jouw leven. Heb jij tot geloof gekomen? En is je dankbaar dat Jezus jou gered heeft? Onthoud dan dat elke zondaar wat gered wordt, is zoals een drenkeling wat uit die water in die reddingsboot getrekt wordt. Maar die reddingsboot lever jou dan niet af bij een cruise liner, om rustig door die golven te gaan uitkijken. Nie? Nee, Jezus voeg gelovigen toe aan die bemanning van die reddingsboot. En schakel ons in om nog drenkelingen te redden. Laat ons onthouden dat daar een groot nood is in die wereld. Mensen is van God vervreemd en leven in zonde. Die oordeel gaan komen. Zonder Jezus is daar geen redding, geen leven niet. Maar hoe gaan mensen die goede nieuws van Jezus horen? Net indien die kerk niet stil blijft, nie, maar weer vissers van mensen wordt. Die eindtijd het al klaar begin. En die wijzers van die horloge van die wereldgeschiedenis wijst al amper 12 uur. Maar dan is die vraag natuurlijk voor ons, hoe kan ons discipels maken? Hoe doe je dit? Nou, het begint weer bij die kinders. Jullie worden jullie ouders samengevat om Jezus te volgen. En dit is een geweldig belangrijke vorm van discipels maken. Ouders maak discipels van hulle kinders. Je vat hulle samen op die pad van Christus. Je leert hulle alles. En dit wordt in ons kerken baie beklemtoon. En dit is recht. Dit is belangrijk. Daar is toerusting. Daar is kundigheid. En daar is zelfs een paar gereformeerde scholen om ouders daarbij te helpen. En die gezin is een baie intensieve vorm van discipelschap, kan je zien. En Jezus gebruikt dit als een middel. Ouders en kinders leef saam in een gezin. Ouders het elke dag geleentede om hulle kinders te vertellen oor Jezus. En in talle situaties voor hulle te leren en te wijzen wat het betekent om Jezus te volgen. Om uit genade te leef. Om vergeving te vragen. Om jouw fouten te erkennen. Hoe om eerlijk te wees. Om dienstbaar te worden. Om dankbaar te wees. Om te vergeef. Om die waarheid te praten. Om jouw talenten te ontwikkelen en te gebruiken. Al die dingen gebeur in die dagelikse lewe. En die gedrag en karakter van die ouers kan groot invloed op die kinders hê. Nou, in die gereformeerde kerk maak ons baie daarvan, en dis reg. God wil dit gebruik om ons kinders tot geloof te bring, om van hulle disippels van Jesus te maak. En die meeste van ons het ook so tot geloof gekom en disippels geword. Hou aan daarmee en onthou dat ook daarop in Korintiërs 15 vers 58 van toepassing is. Wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nou, dit is dus een baie belangrike komponent in die maak van disippels, maar daar is meer. Disippelskap is die middel wat Jezus gebruik om ongelowiges tot bekering te bring. En ek denk in ons kerke word ons groot met die idee dat daar sendelinge is, of daar ook een evangelis, wat ons uitstuur om mensen daar buiten met die evangelie te bereik. Ek het het zelf ook gedoen. En ons benader dit ik was vanuit, kundigheid, bepaalde skillset wat je daarvoor nodig hebt. En ons denk eindelijk dat gewone gelovigers niet daar die dingen in voldoende mate het om zelf disciples te maken. Maar kijk nou naar die gezin waarin jij groot geworden bent. Of als jij nou een gezin hebt, kijk naar jouw gezin. Als ons zien wat een groot impact dit heeft om jouw leven te deel met de ander, met jouw kind. Dan kan ons ook denken hoeveel impact dit kan hebben op mensen wat God zoekt. Als jij en ik tijd neem om samen met hulle te zitten, om hulle in ons huizen te verwelkomen, om langs hulle te staan in allerhande levenssituaties en uitdagings. Dit is discipelschap. Baie kerken en organisaties gebruik dit als een middel om mensen naar Christus toe te leiden. Nou, in ons kerken is daar die vorm van discipelschap niet zo sterk ontwikkeld nie. En die geheim is dit. Wie een discipel geworden heeft, moet beseffen dat Jezus jou wil gebruiken om discipels te maken. Alles wat je geleerd hebt, bijvoorbeeld van jouw pa of ma, kan jij weer voor een andere persoon leren. En dit is niet beperkt tot jouw kinders niet, als je kinders hebt. En die bedoeling is, discipels maak discipels. Dit is herhaalbaar. Discipels maak discipels maak discipels. Je kan maar aangaan. En in baie plekken van die wereld gebeurt dit zo. Daar is inspirerende verhalen, zelfs uit die Midden-Oosten, waar je zou denken, die islam met zoveel kracht en invloed op mensen. Discipelschap. Zorg dat mensen tot geloof komen. Om een voorbeeld te geven, ik heb hier de week een gesprek gehad met een jong man wat ik in 2010 op het discipelschappad geneem het. En nou, jaren later, het een pasgetrouwde jongman in zijn kerk om gevraagd of hij hem wil begeleiden om een discipel te wees. Wonderlijk. Dus hoe dit werkt. Die een helpt die ander om vanuit die evangelie te leven. Om zijn verantwoordelijkheden in die licht van die evangelie te verstaan en uit te voeren. En eerst doen hij dit onder begeleiding, en dan doen hij dit zelf, en vervolgens doen hij dit met de andere persoon. En dit is natuurlijk niet net mans wat dit kan doen, nie. Zo kan vrouwen ook andere vrouwen als discipels begeleiden. Denk aan Titus 2, oude vrouwen begeleiden jonger vrouwen. Wie een discipel geworden heeft, het dingen om met de ander te deel. Jij kan een ander discipel maak, wat vervolgens ook weer discipels maak. En zo verspreid die evangelie en groei die koninkrijk. Jezus roep ons, volg mij. Hij maakt van zijn gemeente vissers van mensen. Dit is zijn begeerte, dat ons allemaal blij zal wees om hem te volgen. En dat ons graag ook andere mensen daar die pad zal samennemen. Mag die Heere dit zien. Amen. Laten we aanbidden, God dank. Heere God, almachtige Vader, ons prijs uw naam, dat u die deuren van uw koninkrijk oopgemaakt hebt, en dat u ons op die hart bent om ons te bekeer en binnen te gaan. Heere, laat niemand van ons wat vandaag hier is, die oproep van die evangelie ignoreer of minder belangrijk acht. Ook als ons, als lidmate van die kerk, ons nog niet bekeer het nie. Verander ons harte door die woord en geest, zodat ons ons bekeer en in Jezus groeien. Heer, ons dank u voor die rijkdom wat u over ons uitstort in uw koninkrijk, dat daar vrijheid is, leven, door Christus, dat hij alles voor ons gedoen het, en dat ons door sy gerechtigheid gered wordt en door niks van onszelf niet. Help ons, Heer, om dit te aanvaarden. Om uit die evangelie te leef en niks aan toe te voeg nie. Help ons wanneer het moeilijk is om ons te bekeer. En het is, ons het u hulp nodig, Heere. Doen dit door die Heilige Geest. En breek ons hart een stuk en maak dit zacht. Zodat ons die woorden wat voor ons niet aangenaam is, niet dat ons zondaars is, zal aanvaar. En dat ons blij gemaakt zal worden met woorden wat geweldig verblijdend is, dat uw liefde voor ons is, terwijl ons nog zondaars is. Heere, wil u in ons harte werken met die evangelie. Ons dank u, Heere, voor die rijkdom wat u gegeven hebt, dat zoveel van ons al vanaf die kindertijd groot geworden heeft in een christelijke gezin. En ons dank u voor die gezinnen in ons gemeente en daarbuiten. Ons dank u dat u kinderen laat opgroeien binnen een gezin. Daar is zoveel gebroken gezinnen. In ons land is zoveel vaders wat afwezig is en niet naar hun kinderen omzien. En daar is zoveel gezinnen waar niet die licht van die evangelie schijnt. Ons is dankbaar dat u die kinderen in ons gemeente in een gezin geplaatst hebt waar hulle in liefde mag opgroeien. Waar hulle leer om Jezus te kennen en te volgen. Dank u voor die voorrecht om kinders voor te gaan en samen met hulle Jezus te volgen. Ons bid dat u die ouders in ons midden geloof, liefde, volharding, wijsheid en geduld zal geven om hulle kinders voor te gaan in die geloof. Geef dat ons kinders die rijkdom daarvan mag ontdekken en daarvoor dankbaar zal wees en Christus gaan volgen. Leid hulle tot zondekennis en bekering. En gee hulle een levende geloof in Jezus. En Heere, ook op grond van uw verbond wil ons bid voor die kinders wat in ons midden groot geworden het en wat niet meer in die kerk is nie, wat niet meer in uw geloof nie. En ons bid dat u hulle, dat u in uw genade uw oor hulle sal ontferm en hulle weer sal terugbrengen in die licht van die evangelie bij Christus. Wil u dit doen? Door die krachtige werk van uw Heilige Geest. Heer, ons bid dat u ons die blijdschap geeft, dat ons Christus ken en dat ons gered is en dat ons in uw koninkrijk mag leven. En help ons dan ook om te erkennen dat u discipels wil gebruiken om discipels te maken. Geef dat in ons gemeente haar ruimte zal wees voor mensen wat u zoekt, dat hulle welkom zal voelen en dat ons bereid zal wees, wil u ons bereid maken, Heere, om tijd en aandacht beschikbaar te maken voor anderen. Help ons ook om zondaars lief te hebben en die evangelie met hulle te deel, zodat hulle gered mag worden. Heere, wil zo met die evangelie in hierdie wereld werk, die duisternis verdrijf en uw koninkrijk naderbij brengen. Ons bid al hier de dingen en ons vraag dit van wie uw genade in ons Heer Jezus Christus en ons pleit op zijn werk. Amen. Laat ons nou samen ons dankbaarheid aan de Heer wijzen. De collectus is dus voor die diakonie. Die tweede wordt aanbeveeld, is voor hulpbehoevende theologische studenten. Daarna zing ons lied 485. Daar is hopelijk een paar boekjes in die zaal aanwezig voor die gasten. Lied 485, die sien en opdracht waarmee Jezus ons zijn kerk uitgestuurd heeft. Daardoor zing ons in daar die lied.
Thank you.
om Jezus te kan volgen en daarin vreugde te vinden, mag ons die seën van God ontvangen. Die genade van die Here Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.